Nou, we gaan voor het eerst weer op de ouderwetse tijd. Want we zijn verlost van het juk van de avondklok. Het heeft toch even geduurd. Zitten we hier weer om 7:30. Heerlijk, hè? Van 2 uur naar 7:30 en 7:30. En we gaan vanavond naar Romeinen 15, het tweede deel. En ik lees daar een gedeelte uit vanaf vers 14 tot en met vers 21... uit de jullie inmiddels wel bekende Telos-vertaling. Ik weet niet of jullie er allemaal één hebben. Niet, hè? Zijn er nog Telos-loze mensen hier in de zaal?
Ja.
Ja, dat is toch ernstig, hè? Vind je niet? Nee.
Dat vind ik niet, hoor.
Nee, dat vind jij niet, hè?
Nee, vind ik niet.
Nee. Ja, je mist toch wat, hoor?
Ja, dat is niet waar. Ik denk bij die kloppen net zoals in elke Bijbel.
Oh, kereltje, heb je dat toch gelezen? Nee, grapje, dat is ook zo. maar we vinden het... elke vertaling... is goed en met uitzondering van natuurlijk de vrijzinnige en de... Maar om verschillen naast elkaar te houden is altijd goed, dat doe ik zelf ook. We gaan lezen vanaf vers 14, Romeinen 15. Maar, mijn broeders, ook ik zelf ben van u overtuigd dat u ook zelf vol goedheid bent, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven om u eraan te herinneren, krachtens de genade die mij door God gegeven is, dat ik een dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken, om het evangelie van God priesterlijk te bedienen. Opdat de offerande van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door de Heilige Geest. Ik heb daarom de roem in Christus Jezus in de dingen die God betreffen. Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft, om de volken tot gehoorzaamheid te brengen. Door woord en werk, in de kracht van teken en wonder, in de kracht van Gods geest, zodat ik van Jeruzalem af en rondom Illyrië toe de verkondiging van het evangelie van Christus heb voleindigd en in eren heb gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was. Opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niet van hem verkondigd was, zullen zien. En zij die niet gehoord hebben, zullen verstaan. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, het woord van God is volmaakt. Het is een wonderlijk, hè, dat je dat iedere keer weer mag ontdekken. En het is echt zo dat jouw relatie met dat woord ook je innerlijke gemoedstoestand bepaalt. Hè? Dus het woord van God zelf lezen en overdenken, dat is iedere keer weer... een middel om meer van de Heer Jezus te zien en ook vol te raken van zijn geest en ook vol te raken van dankbaarheid en van lofprijs en aanbidding. En afgelopen zondag was ik in een gemeente, kon ik het niet laten om toch even iets te zeggen over het feit dat ze daar niet zingen met elkaar. Denk ik bij mezelf, de Heer vraagt het van ons, hè, om hem groot te maken. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen, zegt de Heer Jezus. Hebreeën 2 vers 12. En ik snap het allemaal wel, de regels en de redenen. Maar ik geloof persoonlijk dat we de Heere God moeten gehoorzamen boven mensen. Nou, dat woord is volmaakt. Ik heb ook ontdekt van de week weer dat de Romeinenbrief is de eerste van de brieven van Paulus vooraan. Hè? Die is de als eerste. En in die brief leren wij dat wij geen enkele staat hebben voor God, behalve in Christus. En Korinthe, het volgende boek wat dan komt, leren we dat we geen wijsheid hebben, behalve de wijsheid van God in Christus. Dat is een hele moeilijke les, echt een hele moeilijke les. Want de eerste les, die van de Romeinenbrief, is al ontzettend lastig. Hè, want daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. Te erkennen dat het menselijke ras, dat jij van nature volkomen corrupt, verdorven en totaal ongeschikt bent, behalve voor het eeuwig oordeel, dat is al iets wat je... Nou, dat is een heel lastige iets om dat te erkennen. Maar om nou ook nog de wijsheid van jezelf te verloochenen. Ik was van een week ergens bij een bijbelstudie en toen vroeg iemand aan mij van, hoe zit het nou eigenlijk met die hoofdbedekking, bla bla bla. Dus ik heb er iets over gezegd. Ik zei, ja, er staat heel duidelijk dat de vrouw een bedekking op het hoofd moet hebben als ze profiteert of bidt. Als daar mannen aanwezig zijn, omdat ze daarmee aangeeft. Misschien ook wel als mannen niet aanwezig zijn. Hè? Dat dat weet ik niet precies, maar om aan te geven dat zij onder het gezag van de man staat, terwijl de man met een ongedekt hoofd bidt om aan te geven dat zijn hoofd Christus is. En als hij het hoofd zou dekken, zou hij dat logenen voor de engelen. En dat de vrouw, dat was dan het gevolg van dat gesprekje, niet geroepen is om publiekelijk te spreken, te leren of te onderwijzen. En toen zei iemand, ja, nee, maar wij kennen iemand, die is theoloog. En als je met haar zou praten, dan zou je wel tot andere conclusies komen. Hè? Want die heeft wat anders uitgelegd. Kijk, en dat is de wijsheid in 1 Korinthe. Want daar gaat het over de hoofdbedekking. Daar gaat het over laten de vrouwen zwijgen in de gemeente. En dat heeft alles te maken met het vervolg op de Romeinenbrief. De Romeinenbrief zijn we gerechtvaardigd, geheiligd. En dan zouden we wel eens eventjes wat van onszelf kunnen denken. Zo, God houdt wel heel veel van ons, we zijn wel bijzonder. En dan zegt hij in 1 Korinthe, pas op dat je niet opgeblazen wordt, want de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En dus zijn al die apostolische inzettingen in het geloof en door het geloof te aanvaarden, in plaats van dat je met je eigen verstand erover gaat redeneren. Nou, 2 Korinthe gaat dan over vervolgens, oké, ik heb geen staat voor God van nature. Ik heb ook geen wijsheid voor God van nature. Maar 2 Korinthe zegt, ik heb ook geen kracht. Want ik zwak ben, ben ik sterk. Dat is een hele lastige ook. Zeker vandaag. Hè? Als mensen zeggen, ja, nee, maar God wil jou ook alles schenken. Hij wil je zegenen en hij wil je genezen. En dan zegt 2 Korinthe, nee, maar als je zwak bent, ben je sterk. En tenslotte komt dan Galaten. En die zegt, we hebben ook geen werken van onszelf die God wel behagelijk kunnen zijn. En als je dat rijtje van 4 gehad hebt, geen plaats voor God in onze eigen natuurlijke staat, geen wijsheid voor God, geen kracht voor God en geen werken voor God, kijk, dan kom je bij Efeze uit. Ja? En dan ben je ook, zoals hij dat noemt in hoofdstuk 1 vers 15, heiligen en getrouwen. En dan ben je ook in staat om de gedachten van God, de raadsbesluiten van God, het hart van God te kennen, aangaande zijn zoon. Ja? En dat is wat ik ontdekt heb. Dat heel veel mensen bijvoorbeeld Efeze 1 nemen en zeggen, ja, hier gaat het om jouw identiteit. En als jij jouw identiteit leert kennen in Christus, kijk, dat is de sleutel. Nee, dat is niet de sleutel. Want het gaat daar niet om mijn identiteit, maar we gaan het daar wel over in Efeze 1.
Jezus zelf.
Ja.
Ja.
Gezegend zij de Vader van onze Heer Jezus Christus, ja, de God en Vader. Het gaat om hem. Ja. Wij worden daar bepaald bij wat hem bezighoudt. En dat wij daar toevallig in betrokken zijn, vanwege zijn liefde en erbarming, dat is absoluut waar. Maar onze gedachten worden niet bepaald bij wat wij hebben ontvangen, maar onze gedachten worden bepaald bij de gever. Nou, en die mensen die dus hebben leren afzien van hun natuurlijke staat, hun natuurlijke wijsheid, hun natuurlijke kracht en hun natuurlijke werken, kijk, die zijn ook geestelijk, ja, hoe zal ik het zeggen, ook in staat om de diepere zaken van het raadsbesluit van God te kennen.
Het gaat er in elk stuk van de Bijbel, wat er al om de Heer Jezus en om ons, waar komen er heel veel nieuwe woorden op?
Ja, klopt. Maar ja, dat zeg jij. Maar er zijn heel veel mensen die het anders roepen, hoor. Ja? Nou, in de brief waar we nu mee bezig zijn, in de Romeinenbrief, hebben we gezien dat door ontfermingen van God, Romeinen 12, vers 1, wij negatief van al onze zonden, onze overtredingen, van alles zijn gerechtvaardigd, ook van de wet, hè? Niet van de wet, want we waren nooit onder de wet, maar van ons geweten, onze wet zonder lidwoord, en positief dat we in de verheerlijkte, verhoogde Heer Jezus voor God zijn gesteld. Nou, Paulus noemt zich in hoofdstuk 1, vers 1, de geroepen apostel. Hij heeft bijzondere diepten als enige mogen openbaren van het evangelie. En dat is, en dat heb ik ook aan in de inleiding gezet, wij zullen nooit iets van onszelf hebben dat waarde heeft van God. Ook niet onze gerechtigheid, onze pogingen tot heiliging, onze goedheid of onze eigen heerlijkheid. Het is alles een ander die in ons openbaar wordt. Kijk, dat is het evangelie. En dan wil ik graag met jullie iets lezen. Oh, dat staat ook in de tekst trouwens, in kleine lettertjes. In Galaten 1 vers 15. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde. Dan komt het, hè. Zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik over hem onder de volken vertelde. Staat dat er?
Nee.
Nee, wat staat er dan?
Omdat ik hem onder de volken bekom.
Ja, dus Paulus ging niet over de Heer Jezus spreken. Nou ja, het was een fijn mens en hij was vroeger een Jood. En... Nee, hij verkondigde hem. Wie is die hem? Dat is de verheerlijkte Christus. Ja? Heb ik nog bijgezet. Dat vind ik een heel belangrijk zinnetje. Dat heeft mij van de week bijzonder aangesproken. Daar had ik het net voor dat we begonnen over. Het staat net boven dat citaat. Daar staat, de meeste gelovigen zijn tevreden dat ze vrede, rust en verlossing hebben gevonden in Christus. Maar, nou komt het. Het totale, volkomen afstand nemen van zichzelf, opdat een ander in ons zijn heerlijkheden kan etaleren, dat betekent zijn wil, zijn wijsheid, his glories, hè, zijn heerlijkheden, dat is iets heel anders. Dat is een totaal andere dimensie. En dat is het evangelie wat Paulus noemt mijn evangelie. Dus de 12 apostelen hadden de Heer Jezus meegemaakt, wat we hebben gezien, wat we hebben gehoord, wat onze handen hebben getast, weet je wel. Ze hadden hem zien sterven, zien opstaan, naar de hemel zien gaan. En op grond van dat volbrachte werk verkondigden zij vrede, vergeving aan de Joden. Ja? Maar Paulus ontving zijn evangelie helemaal niet van de aardse Joodse Jezus, maar van de verheerlijkte mens buiten Jeruzalem, Damascus. Wat een heidense stad is. En als je nou even naar met mij nog even wil gaan naar Galaten 1. Dan staat daar dit. Dat komt dan nog iets achter vers 16. Dat hebben we net gelezen, hè? Opdat ik hem onder de volken verkondigde. Dat komt straks terug in Romeinen 15. Dan staat er, ging ik terstond niet te raden met vlees en bloed. Met andere woorden, ik ging mij niet laten onderwijzen door mensen. Ook niet op naar Jeruzalem tot hen die voor mij apostelen waren, de 12. Dus Paulus was niet een van de 12. Hij liet zich dus niet leren door de apostelen. Hij zegt in Galaten 2 vers 6 aan het einde, ze hebben mij verder niets meegedeeld, zie je dat? Maar, zegt hij, ik keerde terug, ik ging weg naar Arabië. Ook niet Jeruzalem. En keerde terug naar Damascus. Dus, beste mensen, er is niets Joods aan het evangelie. Wat hoor ik vandaag overal? Van de week nog. Iemand had weer een boek geschreven over de Joodse Jezus. Ander boek, het evangelie is Joods. Het evangelie is niet Joods. Het evangelie is hemels. Iets heel anders. Zodra wij geroepen worden door mensen om ons te focussen op Israël, of dat wat uit Israël komt, of dat wat binding of betrekking heeft met het Jodendom, zijn wij al op een dwaalspoor gebracht, want het evangelie is niet Joods. Het hele punt van de Romeinenbrief is dat allen op dezelfde grondslag staan voor God, zowel Joden als heiden als volkomen verdorven en verloren zondaars.
Maar de Heer Jezus is toch Joods?
Ja.
En die wordt toch in ons openbaar, dan is toch ook niet... Ja, zo.
Nee. Zijn aardse betrekkingen waren inderdaad Joods. Okay,
okay.
We hebben de vorige keer, was jij de vorige keer erbij?
Ik heb het allemaal mee.
Nee, maar dat hoeft toch niet allemaal. Maar er staat in Romeinen 15, hè, vers 8, ik zeg dat Christus een dienst net van de besnijdenis geworden is, ter wille van de waarheid van God, om de belofte van de Vader te bevestigen. Dus Hij kwam op aarde als een Jood om de belofte te bevestigen en om de Messias te worden, de Joodse Messias van het aardse herstelde Israël straks. Maar voor de gemeente is hij in hemels hoofd. Nog Jood, nog Griek, niks. Ja. En hij, God openbaart in ons niet een Jood, maar er staat in Galaten 1 vers 15 niet de gezalfde, maar zijn zoon in ons te openbaren. Nou, en zijn zoon is eeuwig. De eeuwige zoon die mens geworden is, weliswaar. En we moeten dus leren dat God van ons niets vraagt aan prestaties, voorwaarden, stappen, sleutels, weet ik veel, maar enkel en alleen geloof. Nou, dit is een hele lastige, want waar vinden we deze boodschap nog? We horen of, nou ja, een menging, vermenging van een stukje genade en heel veel wet, want je moet toch zeker de Tora onderhouden, of je moet gedoopt zijn als baby, of je moet dit, of je moet vasten, of je moet stille tijd houden, of je moet van alles doen, je moet jezelf compleet toewijden aan God, dan pas volgt de zegen. Dat hoor je natuurlijk veel in evangelische kringen. Maar Paulus leert niets van dat alles. Paulus zegt, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, Romeinen 7, om een ander toe te behoren. Nou, als je dit gaat zien, volgt er een geweldige innerlijke vrijheid en rust. Want God vraagt van jou niet jouw gerechtigheid, jouw heiliging, jouw toewijding. Hij vraagt niets van jou behalve afhankelijkheid, zodat hij zijn zoon in jou kan openbaren. En dat is door het geloof. Ik moet dus afzien van mezelf. En daarom is de Galatenbrief zo geweldig belangrijk. Van de week heb ik hem weer eens erbij gepakt. Omdat daar Paulus als voorbeeld, ja, in hoofdstuk 1, oproept om je geen ander juk op te laten leggen als je nou eenmaal tot die vrijheid gekomen bent. En wandel door de geest. Ja? Nou, de vorige keer zagen we dat in Rome Paulus een groot verlangen had om daar ook die zoon terug te zien in die mensen daar. Hè? En dat geldt nog steeds. Het gaat niet om of we alle religieuze verplichtingen volgen, of we keurig in de kerk zitten met kerstmis met een net pak aan. Nee, het gaat erom of zijn zoon openbaar wordt. Nou, in Rome had je twee groepen, de Joodse gelovigen en de heidense gelovigen, en die dreigden een beetje uit elkaar te groeien. Waarom ook alweer? De zwakken en de sterken, weet je nog?
Huh?
Ja, om alle uiterlijke dingen. En dan zegt Paulus, weet je nog, Romeinen 14, ja, maar luister, die zwakke doet het ook voor de Heer. Ja. Dus laat hem. Ja, ik zal niet voor de luisteraars zeggen wiens telefoon dit was. Waar laat ik het nou over? Ik wil me even van apropos af. Juist, dankjewel. De zwakke had de neiging om de sterke te oordelen. Want dat doen wettische mensen die oordelen. Jij hebt zoveel vrijheid, nou, jij fietst niet, jij fietst gewoon op zondag en je doet van alles. Oh, wat verschrikkelijk. Nou, maar de sterken hebben de neiging om die zwakken te minachten. Te zeggen, nou ja, dat zijn wel van die stakkers, die snappen er nog helemaal niks van. Dus Paulus wil die eenheid bewaren. De zoon moet openbaar worden in onderlinge vrede en eensgezindheid. En dus zegt hij, hè, in hoofdstuk 15, vers 7. Ik zou zo graag willen, in vers 6 trouwens, dat jullie uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus verheerlijken. Dus neem elkaar aan. Het is natuurlijk onmogelijk als je samenkomt. Je gaat staan zingen. Wat vandaag niet meer mag. Maar goed. Wat we wel zouden moeten doen. Dat we een uiterlijke eenheid laten zien. Terwijl we onderling niet met elkaar door één deur kunnen. Dat we dat de een de ander minacht. Terwijl je staat te zingen. Dat kan niet. Hij zegt, ik wil dat je uit één mond de Vader verheerlijkt. Dus neem elkaar aan. Ja. Ik heb het dus de vorige keer ook uitgelegd, het gaat helemaal niet om moreel kwaad of leerstellig kwaad. Daarin heb je elkaar wel te oordelen. Het gaat hier om puur hoe mensen de Heer dienen in de uiterlijke zaken, eten, drinken, dagen, feesten enzovoort. De sterke zegt, ik ben vrij van alles. Geen enkele dag staat boven de andere en ik mag alles eten. Niets maakt indruk op God van mijn eigen verplichtingen. Dat is het evangelie van Paulus. Maar dan zegt hij in vers 14, maar mijn broeders, ook ik zelf ben van u overtuigd, dat ook u zelf vol van goedheid bent, vervuld met alle kennis in staat om elkaar terecht te wijzen. Zie je dat? Hij was er nooit geweest. Het was geen gemeente waar, voor zover wij weten, een apostel aan de basis stond. Maar let op, als je even met mij meegaat naar hoofdstuk 1, vers 11. Dat is heel lang geleden, weet je nog, toen we dat behandelden. De heerlijke tijd dat er nog geen enkele sprake was van...
Niet zingen
en zo. Nee, van al die maatregelen waren nog met elkaar in een klein kamertje, weet je nog, daarbovenin?
Ja.
We kregen zelfs koffie.
We kregen koffie, nou, dat was een soort paradijs toen.
Nou, maar jaren weg.
We moeten vooruitkijken.
Ja, dat is waar. Hoofdstuk 1 vers 11, let op, zeer belangrijk vers. Er staat, maar, sorry, want ik verlang zeer u te zien, om uw enige geestelijke genadegave mee te delen tot uw versterking. Elke gemeente heeft het onderwijs van Paulus nodig. Mm. Ook al ben je, zoals wij natuurlijk, niet door hem tot bekering gebracht. Tenminste, ik zelf tot Johannes Evangelie. Dus niet door hem, maar of door zijn brieven. Maar ook ik heb het nodig om dat evangelie, wat ik straks nog verder ga uitdiepen, om dat te gaan ontvangen. Want alleen door te begrijpen wat God in zijn Zoon nu op dit moment doet in de hemel, vanuit de hemel, alleen door daar zicht op te hebben, word ik versterkt. Ja? En daarom zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat u vol goedheid bent, vervuld met alle kennis, in staat elkaar terecht te wijzen. En ze hadden al in hoofdstuk 1 vers 8 bewezen dat de hele wereld over hun geloof sprak. Hè? Moet je nagaan. De wereld sprak over hun geloof. Het is natuurlijk mooi als je op je boerderij Jezus redt hebt geschreven met je dakpannen. En als de hele wereld daarover praat, is het ook nog wel aardig. Maar het zou leuk zijn als je een getuigenis had van een gelovige. Dat mensen zeggen, nou die man die heeft een geloof in de Heer Jezus. Ongelooflijk. Dat is gewoon om jaloers op te worden. Dat zou mooier zijn. Ik zeg niet dat het de eerste verkeerd is hoor. Dus Paulus was er wel van overtuigd dat ze elkaar zouden kunnen terechtwijzen. Nou, vandaag leven wij in een tijd dat terechtwijzen vrij lastig is. Hè? Ik had laatst bezoek van iemand die vertelde mij een situatie waarin hij was terechtgekomen in een gemeente. De gemeente die ik zelf wel ken ook. En dat was gewoon een droevig verhaal. Ik werd er gewoon heel verdrietig van. Denk je, jongens. Dan heb je twee, want het ging over nog tussen hem en nog een andere broeder. Twee mensen die allebei, mijns inziens, toch wel aardig lang op de weg zijn met de Heer. Die elkaar gewoon, tenminste de een de ander, niet op de normale manier meer kunnen benaderen. Terechtwijzing had geen zin. De oudsten hebben het nog geprobeerd. En er is een onherstelbare breuk ontstaan tussen deze twee mensen. Om een of ander akkefietje. Terechtwijzen, kunnen we dat nog? Aanvaren wij nog als iemand anders zegt, broeder, dit is toch niet zo best. Probeer toch die ander eens anders te benaderen. Snap je? Vinden we dat moeilijk? De Romeinen waren tenminste nog in staat daartoe. Daar was Paulus van overtuigd. Vers 15, maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven, om u eraan te herinneren, krachtens de genade die mij door God gegeven is. En dan komt vers 16, dan moet ik even doorlezen. Dat ik een dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken om het evangelie van God priesterlijk te bedienen. Nou, dat stop ik even. Hij wilde graag dat die Romeinen en ook wij zouden begrijpen wat zijn bediening is. En ik zeg hier vanavond tegen jullie, tegen iedereen die luistert, alle verwarring vandaag komt voort uit het niet verstaan van de bediening van Paulus. Of het nou gaat om de grote verdrukking, of dat het nou gaat om Israël, of dat het nou gaat om de geest. Alle verwarring ontstaat door het niet begrijpen van zijn speciale, bijzondere bediening die hij als enige heeft. Haal alle 14, ik reken Hebreeën even mee, brieven uit de Bijbel en je weet niets over rechtvaardiging, je weet niets over het kruis, je weet niets over verzoening, je weet niets over de inwoning van de Heilige Geest, je weet niets over de verheerlijkte Heer in de hemel, de heerlijkheden die daarmee verbonden zijn, je weet gewoon niets. Nou, ik ga daar proberen wat meer over te zeggen, ja? Van de week hoorde ik weer een spreker die zei, Jezus kan elk moment terugkomen, dat zeggen sommigen, maar daar geloof ik helemaal niks van. Er moet nog heel veel gebeuren voordat hij komt. Dacht ik, ach. Dat is toch niet wat Paulus zei, hè? Wij levenden. Maar goed. We gaan even wat dieper onderzoeken wat zijn evangelie inhield. En dan gaan we naar vers 16a. Het was krachtens de genade, staat er. Vers 15. Die mij door God gegeven is. Dat betekent hier dat hij een bijzondere bediening heeft gekregen van God. En als we even naar Handelingen 26 gaan. Handelingen 26. Vers 12. Hij was dus bezig om de gelovigen, de gemeente, tegen hen te woeden, zegt vers 11 van Handelingen 26. En ik vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Dat staat er. Dan, en toen ik daarvoor naar Damascus reisde, met volmacht en opdracht van de overpriester, zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon. Mij en hen die met mij reisden omstralen. Nou, hier zit iets heel bijzonders in. Wat gebeurde er toen? Er kwam een licht uit de hemel, het was helderder dan de zon. Het was voor Paulus reëler dan de zon. Hij werd er zelfs blind door. Hoe lang was hij blind?
3 dagen.
Hoe lang heeft de Heer Jezus in het graf gelegen?
3 dagen.
Is dat toevallig?
Nee.
Nee. Goed zo, André, hetzelfde getal.
Toevallig is of de relatie, weet ik ook.
Zeker, kijk, want de Heer Jezus is na die 3 dagen, voorgoed had hij afgedaan met de zonde. Want daarvoor had hij verbinding met zondige mensen en moest hij op het kruis de zonden, of de zonde moet ik zeggen, hij werd tot zonde gemaakt. Maar na die 3 dagen was hij volledig in de sfeer van de opstanding, had hij met al die zaken niks meer te maken. Paulus was voor die 3 dagen blindheid Saulus. En let op, na die 3 dagen was zijn verkondiging dat licht wat hem omstraalde, wat hem nooit meer geestelijk verlaten heeft, namelijk de heerlijkheid die uit de hemel komt van Christus. Zijn prediking was altijd in die heerlijkheid en over die heerlijkheid. En Paulus is dus vanaf dat moment veranderd. Want wat staat er? Ik wil het niet op te zoeken, want je moet even bij die Handelingen 26 blijven. Er staat in Handelingen 9, dat zag ik vandaag ook weer. Er staat dat Ananias nu ging en kwam het huis binnen, vers 17, en hij legde hem de handen op en zei, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs ik kwam, u kwam, opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen, hij kon weer zien. Wat voor schubben waren dat? Moet je je voorstellen, je bent een Jood die alle regels navolgt. Ja? Je hebt voor je eigen gevoel God helemaal tevreden gesteld. Je bent zo goed bezig. Je wordt omstraald door een licht. En dan zegt Jezus, de God waar die jij dacht te dienen, want hij is de God van het Oude Testament. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Al die mensen die hij in de gevangenis gooide, hadden deel aan die heerlijkheid. Hij niet. De schubben vielen van zijn ogen. Voorgoed afgerekend met dat Joodse, zelfrechtvaardigende systeem. En het moment dat hij weer kon zien, was hij vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat zijn aandacht was gericht op de Heer Jezus Christus. En hij verkondigde ook als eerste in Handelingen 9 dat Jezus de Zoon van God is. Dat is heel toevallig. Niet toevallig. In Handelingen zeggen ze steeds, hij is de Christus, hij is de Heer. Maar Paulus zegt, de Zoon van God. Hij is daarboven. Er is zegen in hem. Nou, en dat is dus allemaal gebeurd buiten Jeruzalem. Want hij zegt, de buitenlandse steden. Dus God heeft een weg ontsloten, buiten het Jodendom, waarin ieder mens die gelooft, deel heeft aan de heerlijkheid waar Christus is. Want waarom vervolg je mij? Hij vervolgde gewoon mensen. Maar die mensen hadden deel aan die heerlijkheid. Begrijp je? En het evangelie van God, wat hij ook in vers 16a zo noemt, heeft geen enkele connectie meer met het Jodendom. En let op, en dus niet meer met regels en wetten uit het Oude Testament. Die nu allemaal een geestelijke toepassing hebben. Want dat leert de Hebreeënbrief ons. Het zijn schaduwen. En Gods morele wet, de 10 geboden, waar ook wij niet onder staan, heeft zijn uitwerking gekregen in Christus. Want hij is de vervulling van de wet. En de gelovige wordt niet opgeroepen om niet te stelen, niet te echtbreken, dat soort zaken. Maar om als Christus, door Christus, de waarheid te spreken, uit te delen, zijn vrouw lief te hebben, zoals de Heer Jezus de gemeente lief heeft. Dat is iets heel anders dan de 10 geboden. Dat is namelijk de Zoon die openbaar wordt in mij. En in jullie. Dat is Gods plan vandaag. De Zoon van God in Nico, in André, Christine, in nou ja, noem ze maar op, die hier allemaal zijn, alle 425 mensen. Oh nee, het zijn er maar een stuk of 6. Nee, maar ook jullie die luisteren thuis. En ik vind het heel fijn dat er mensen luisteren. God wil zijn Zoon in je openbaren. Dus stop met uiterlijke regeltjes, uiterlijke inzettingen van mensen. En focus je hart op Christus. Pak het woord van God. Vraag om een helder zicht op hem. En je zult merken dat je geestelijk gaat groeien. Ik weet niet of je dat merkt trouwens. Dat je geestelijke honger groter wordt en dat je steeds meer blijdschap vindt in hem. En of je groeit of niet, dan moet je helemaal niet meer bezig zijn. Ja, daar was Paulus ook niet mee bezig. Nou, Handelingen 26 was ik nog bij, weet je nog? Dan staat er dit. De Heer zei, vers 16. Ik ben Jezus die jij vervolgt, maar sta op. Ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen, om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige, zowel van wat je van mij hebt gezien, als, let op, van dat waarin ik je zal verschijnen. Pauzeer heel eventjes. Alles wat Paulus leerde en wat hij nodig had, ontving hij rechtstreeks uit de hemel. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En wij zingen, geef mij kracht, heel mijn leven, Heer, geef mijn kracht. En God zegt, ik heb je alles al gegeven. Ja, ik heb je alles al gegeven. Je moet geloven, dan zul je het merken dat hij je kracht geeft. Dat is even een liedje wat tussendoor. Nee, maar serieus, we hoeven er niet om te bidden, want God heeft die krachtbron gegeven. Kijk maar, 2 Timotheus 4 zegt Paulus, hij heeft me bijgestaan, hij heeft me gesterkt, hij heeft al die verzoekingen doorstaan. Waarom? Ging Paulus bidden om kracht? Nee. Zijn blik was daar. En zijn zegen was daar. En ook zijn onderwijs, dat wat hij vertelde, was allemaal uit de hemel. En dat was dat licht wat hem ontstraalde. Het was reëler voor hem dan de zon, dan de schepping, de eerste schepping. Nou, ik heb gezegd, zijn levenssfeer vanaf dat moment was innerlijk verbonden met Christus. Dus innerlijk een enorme blijdschap, Uiterlijk lijden. Uiterlijk moeite. Uiterlijk strijd. Innerlijk, natuurlijk een zorg over de gemeente, maar één grote onafgebroken heerlijkheid van de Zoon van God. En waar horen we dit nog? Snap je? Als ik een preek hoor, met alle respect voor zoveel mensen die wel het juiste boodschap brengen, maar dan is het vaker gaat het weer over mij. Ik moet wat doen, ik moet de tijd houden, ik moet de stilte in, ik moet zus. Er wordt van mij iets verlangd. Ik word opgeroepen iets te doen. Deed Paulus dat ook? Nee. Tuurlijk. Dat is het gevolg. Maar hij begon altijd met onze positie, de zegen van God. Hè? Zondag had ik het over. Met een beroep dan op de ontfermingen van God. Stel uw lichaam tot een gode. Dus het gaat helemaal niet om dat zomaar te roepen, maar door de ontfermingen van God. Ligt niet meer tegen elkaar, want jullie zijn leden van elkaar. Nou ja, dat heb ik toen in die preek ook genoemd. Maar deze dingen hebben tijd nodig om te ontwikkelen in je innerlijk. Ik heb ook erbij gezet onder vers 16a. Alle kracht die hij nodig had, kwam voortdurend vanuit de hemel. Niet van de wet, niet van alle religieuze verplichtingen op aarde, niet van het onderhouden van dagen of maanden of vaste tijden, maar vanuit de hemel. Dat is zijn evangelie, hemels. Jullie en ik, wij zijn verbonden met een Heer in de hemel en dat moet voor ons reëler zijn dan deze aardse wereld. Het moet voor ons een totale, volkomen vaststaande zekerheid zijn dat onze wortels in hem zijn, dat ons burgerschap daar is, dat hij ons leven is. Dat moet voor ons zo duidelijk zijn dat we afzien van elke poging om God te behagen. Ja? Nou, en dat kost tijd, dat kost groei, dat kost ook ervaringen door falen en door teleurstellingen heen, maar de Vader werkt dat uit in je leven, als je echt het verlangen hebt. Alleen, de dwaaleraars vandaag, die springen in op dat verlangen om van veel mensen die willen ook graag God dienen en heiliger worden. En die komen met allemaal andere middeltjes. En dat is natuurlijk de reden van het succes van zoveel boeken. Van nou ja, de 12 stappen, de 7 stappen tot bevrijding enzovoort enzovoort. Maar het is niet de Bijbelse weg. Het is een weg die voert naar het bezig zijn met jezelf. En dat is altijd een hopeloze missie. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja? Nou, even door naar Handelingen 26. Dan zegt hij nog meer. Vers 18, ik zend je tot de volken en dat ook tot de Joden, want dat tot welke, dat omvat zowel de Joden als de heidenen, om hun ogen te openen, vers 18, opdat zij zich bekeren, zie je dat? Van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Wat komt eerst, bekering of de ogen openen?
Bekering.
Ogen openen, ja. Dat betekent, ik zie wie ik ben voor God van nature en ik ga me bekeren.
Ja.
Bekeren betekent niet dat je een heel ander leven gaat leiden. Bekeren betekent dat je inzicht verandert.
Ja, dan ga je het pas zien.
Wat zeg je?
En dan ga je het pas zien.
En dan ga je het pas zien, ja. Dat was net zoals jij, toen die vrouw tegen jou zei van, is Jezus je Heer?
Ja.
Dat je ogen ineens open ging. Daarvoor had je een religieus leven.
Ja.
En dat was wat anders, hè? Maar er staat nog iets bij, let op. Van de duisternis tot het licht en dan staat er van de macht van de Satan tot God. Dan heb ik een vraag. Zijn zij die zich bekeren nog in de macht van de Satan?
Nee.
Dus waarom dan al die bevrijdingstoestanden?
Precies. De meest lijpe rituelen zie je vandaag.
Ja.
Dat iemand tijdens de dood erna dat er nog demonen uitgeworpen
worden. Ja, ik weet niet, dat zou best kunnen dat gebeurt, maar ja, het verbaast me niks inderdaad. Ik heb het nooit gezien.
En dat is toch leuk?
Het is wel leuk.
Het is fijn.
Er gebeurt wat, ja.
Totdat je de beelden dan ziet, dan is het niet meer leuk.
Nee. Was dat niet bij jullie in de gemeente, hoop ik? Of wel?
Ja.
Geluk. Het is ergens anders.
Ja, ze komen wel in Nederland
dan. Oh ja. Ja, ik weet het, Athene Mark. Ja, verschrikkelijk. Ja. Nou, van de week was er toevallig op televisie een uitzending. Heb ik dat nog net verteld? Voor de pauze, voordat we begonnen. Over die man die zo verlamd was. En die kwam hem ook tegen op straat. En een heel verhaal, maar bidden, handen opleggen, doen. En toen kwamen er notabene een paar, dat was dan weer met een andere evangelist. Toen kwamen er een paar jongens aanlopen. En toen zei hij, mag je wat vragen, jongens? Nou, wat staat hier? Hun ogen te open op dat zij zich bekeerden. Maar wat deden deze mensen? Die zeiden, mag ik je wat vragen, jongens? Geloven jullie? Nee. Oké. Okay. Heb je ergens last van? Ja, ergens last van? Ja, ik heb last van mijn knieschijf, zei die ene. Nou, vind je het goed dat we even voor gaan bidden? Ja. Over bekering, geen woord. Over ogen openen dat ze zondaren waren, geen woord. Er zat een man in een rolstoel naast. Daar konden ze niks mee. Maar dan gingen ze vragen, en voel je al een beetje verschil? Ja, ik denk dat het, ja, ik weet niet zeker, maar voel wel iets wat, halleluja. Nou, jongens, hier staat, van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, met alle andere woorden, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, heeft de Satan geen enkele macht meer over ons. We zijn verlost uit zijn macht, nee. Totaal verlost. En, dat wil hij natuurlijk verbloemen door listen, want zijn listen zijn dat je nog gebonden bent. Dat is een list. En daar kun je heel druk mee zijn en heel onrustig, maar het is niet het evangelie van Paulus. En dan staat erachter, opdat zij vergeving van zonden, dat is natuurlijk ook wat de 12 apostelen brachten, hè? Maar een erfdeel onder de geheiligden ontvangen, dat is wat anders. Dat is een hemels erfdeel, door geloof in mij. Dus de Heer Jezus zegt, ik ga je nog een paar keer verschijnen. Dat is in Arabië gebeurd. Toen heeft de Heer Paulus zijn onderwijs, de geheimenissen, de verborgenheden, van rechtstreeks van de Heer ontvangen. En daarom begint elke brief van Paulus ook met het woordje Paulus. Behalve de Hebreeënbrief. Ik weet niet zeker of die door Paulus geschreven is, maar ik denk het wel. Hij was de meest gehate apostel onder de Joden. Ze wilden hem niet in leven laten. En dus dacht hij, ik schrijf iets aan de Hebreeën, maar ik noem mijn naam niet, denk ik hoor. Ik kan het niet bewijzen, maar dat.
Ja, dan zijn wij zelfs ook nog beland.
Waar beland?
Bij hem.
Bij wie?
Bij die. Ja, ik vind dat zo zeggen.
Ja,
dat doen we nou. Die toen niet. Ja, die
hoe heet die nou? Die figuur. Ja.
Doen we in de pauze wel.
Doen we in de pauze wel even. Nee, maar lieve mensen. We maken allemaal fouten. Ik heb zelf ook de meest trieste dingen gedaan in mijn leven. Heb ik in mijn boek gezet, hè? Evangelie van andere geest. Maar God gebruikt het weer om je te dieper te wortelen in zijn zoon. Ja, toch? Gaat het?
Nee.
Even pauze zetten, moment. Oké, dat was even een kleine onderbreking. Dat moest even gebeuren. Goed. En dan staat er, hij bediende dat evangelie van God priesterlijk. Dat woordje dienaar, wat hier trouwens staat, dat betekent een beheerder. Er staat hier niet doulos of slaaf, maar er staat hier een ander woord. Dat betekent, Paulus was iets toevertrouwd. Iets bijzonders, hij was een rentmeester. Namelijk van de geheimenissen van God, die waren in het Oude Testament niet openbaar geworden, maar nu wel. En voor de volken, want Paulus was gezonden naar de volken, ik heb ook dat er even onder gezet. Gelaten 2 vers 7 en 8. Toen zij zagen dat aan mij, dus die 12 apostelen, het evangelie van de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnedenen, want hij die in Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, werkte ook in mij onder de volken. Zie je dat? Priesterlijk bedienen betekent, hij bracht als het ware dat grote offer van de Heer Jezus. Hij schilderde Christus als gekruisigde voor ogen. Opdat er een lof, een aangename geur zou zijn. En dat is natuurlijk wat vers 16b zegt. He, opdat de offeranden van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door de Heilige Geest. Ja? Nou, heel anders. Ik kan het gewoon ook in andere woorden zeggen. Als er iets van de Heer Jezus openbaar wordt in een Nederlander of een Belg of een Duitser of een weet ik veel wie, dan is dat voor God geheiligd door de Heilige Geest welgevallig, een aangename geur. Want alles van zijn zoon is een aangename geur. Mm-hmm. Maar van onszelf niets. Dus ook al die prediking van je bent geliefd, je bent uniek, je mag komen zoals je bent, God is blij met jou. Nee, helaas. Het is de Zoon in wie God zijn vreugde vindt. En zo zie je dat al die verwarring ontstaat alleen maar als we dit niet helder zien. Goed, we gaan, het is nu 20:30, we gaan heel eventjes een kwartiertje pauze nemen, want dit stukje is een beetje een bruggetje naar de tweede helft, ja? Nou, dat... We zijn weer verder, we gaan weer verder, mensen. Het is maar goed dat de pauzes niet opgenomen worden en uitgezonden worden. Dus, nee, maar dat was wel nuttig. Dus Paulus wil die Romeinse gelovigen laten delen in zijn bediening. Hij had ze nog nooit gezien. Hij had een groot verlangen daar heen te gaan. Middels deze brief gaf hij ze enige versterking in dat evangelie van God. En hij wil ze eigenlijk ook in dit gedeelte kennis laten nemen van zijn unieke bediening. En daar waren 12 apostelen nog tijdelijk verbonden waren met het Jodendom, want ook na 70 na Christus was dat eigenlijk ook wel zo goed als over eigenlijk, was Paulus vanaf het begin, vanaf dat het moment dat die schubben van zijn ogen vielen, was hij eigenlijk los van wat hij in Filippenzen 3 noemt, hè? Dat waar hij zou kunnen roemen, maar hij heeft het allemaal als schade en drek geacht, hè? Al die geweldige voorrechten die hij had als mens uit Adam, zelfs met een Joodse godsdienst. En dan zegt hij dus, ik wil zo graag dat Christus openbaar wordt in die mensen in Colosse, in Efeze. En we gaan straks, had ik die kaart nou voor mezelf niet... Ik dacht dat ik hem hier nog even had. Ik heb het voor de luisteraars thuis in een landkaartje even uitgeprint. Want we gaan straks even wat plaatsnaampjes noemen. Om even te kijken waar hij allemaal geweest was. En wat voor een geweldige passie deze man had om voor God vrucht op te brengen. En vanaf het allereerste begin zijn de valse broeders binnengeslopen om de vrijheid die hij had in Christus te bespieden en om al die mensen weer te brengen onder een juk. En dat is vandaag niet anders. Wij zagen van de week op het journaal tot onze grote verbazing, ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn hele leven niet, dat was in, wat was dat nou, in een of ander land waar ook corona was en er was dan een dienst en er werden 12 apostelen aangesteld. Maar die waren allemaal 5 jaar. Huh? Echt waar. En dat waren allemaal van zulke ukkies. Het was een van de orthodoxe, ik ben even vergeten welk land dat was. En die werden allemaal de voeten gewassen, allemaal rituelen en allemaal gewaden, een helemaal religieuze toestand. Ik zeg tegen Lode, nou ja, daar heb je Petrus en Johannes. Toen waren ze nog kleuters. Maar dat is toch droevig? Kijk, en dat is wat de Satan doet. Hij verdraait en corrumpeert, is dat een woord, volkomen dat wat God gegeven heeft. Altijd weer. En hij wilde zo graag het evangelie van God priesterlijk bedienen, opdat de offeranden van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door de geest. Maar let op, heb ik erbij gezet. De Zoon van God openbaar in mij, zijn wijsheid, zijn geduld, zijn karakter, de vrucht van de geest, is alleen, daar komt het, door het geloof dat Paulus bracht, mogelijk. Haal 14 brieven weg uit de Bijbel en je kunt niet komen tot die offeranden, die vrucht van de geest, want je hebt daar te weinig voor. We hebben het hele woord van God nodig. Ik zal natuurlijk de laatste zijn om te zeggen dat de brieven van Paulus in die zin als enige nodig zijn, helemaal niet. Maar het is wel de kroon, de voleinding van Gods openbaring en ook de belangrijkste geheimenissen en verborgenheden. Zoals de komst van de Heer Jezus, nou ja, noem het allemaal op. De inwoning van de Heilige Geest, het zoonschap, die heeft hij ons allemaal openbaar gemaakt in zijn brief. Oké, Oké, ik heb gezet. Geschreven. Dit houdt in. Geen vermenging van wet en genade. Geen nadruk op prestaties van mensen. Als voorwaarde voor welke zegen dan ook. Ja? Moeilijk is dat, hè? Mensen zeggen toch altijd, geef me gewoon een setje regels. Geef me een setje stappen. Of geef me iets wat ik moet doen. Ik moet iets doen, dan voel ik mezelf gewoon goed. Dan heb ik iets gedaan en dan kan ik tevreden zijn. En dan heeft God plezier in wat ik gedaan heb. En dan zegt Paulus, nee. En daar heb ik zelf in mijn leven ook heel lang over gedaan. Daarom moeten we ook geduld hebben met hen die dit niet nog pakken. Om dit te gaan begrijpen. Dat mijn eigen prestaties geen enkele indruk maken. Het is een bezoedeld kleed. Mijn eigen gerechtigheden.
Ik vind het heerlijk om dat te weten.
Ja, het is ook heerlijk om te weten.
En als gewoon jij gaat vragen, doe ik wel genoeg.
Ja.
Dat is met de mak. Waarom?
Maar de hele mensheid die heeft altijd het gevoel, ik moet nog dit of dat doen. Als het dan toch een God is. Om hem tevreden te stellen. En dan komt Paulus en zegt, je hoeft niks te doen. Niks. Vertrouwen op wat God gedaan heeft. Hij heeft in zijn zoon de wereld verzoening aangeboden. Verzoenende met zichzelf. Dat is het evangelie. En iedereen die de wet brengt, brengt een andere evangelie. En die is vervloekt. Dus die dominee die zegt, ja maar de babydoop, die zorgt er ook wel voor dat je in de hemel komt. Die is vervloekt. Dat is een andere evangelie.
Met andere woorden, je geeft het plantje, het bloemetje verkeerd water.
Ja, je geeft hem helemaal geen water, maar zout, zand of...
Ja, maar goed, dan komt er geen vrucht.
Arsenicum. Ja. Nee, geen vrucht, nee. Kijk, ja?
Ik denk dat we ook heel vaak de dingen willen doen, de werk willen doen, niet alleen maar om bij de Heer in hun...
Ja, dat...
Maar juist om onderscheid te kunnen gaan maken onderling.
Ja.
Van kijk mij eens.
Ja.
Dus het heel harde werk is vaak... En positie van onszelf ten opzichte van elkaar.
Ja, daarom, de Corinthiërs die bliezen zichzelf tegen elkaar op. Hè, maar dat was meer in de wijsheid. Maar dat werd ook doorgetrokken in die gaven. Hè, die tongentaal in profetie. Ze wilden iets zijn boven de ander. En het evangelie van de Romeinenbrief is juist, de mens is volkomen corrupt. De oude natuur, alles wat met Adam te maken heeft, is voor God volkomen waardeloos en staat onder zijn oordeel. Dat moeten wij echt goed beseffen. En als we dat beseffen, de eerste les, dat kruis, dan raken we ook volkomen afhankelijk van de Heer Jezus. In alle rust dat we geaccepteerd zijn in de geliefde. Dat is het evangelie van onze genade. Van onze genade, van Gods genade. Ja? Waar horen wij dat vandaag nog? Het onversneden, onvermengde evangelie zoals hij dat bracht. Om zijn zoon in ons te openbaren. Met Christus ben ik gekruisigd en ik leef niet meer.
Maar Christus leeft in mij.
En voor zover ik nog in het vlees leef.
Leef ik in geloof van God, die mij lief had en zich mij overgeven.
Ja, klopt. En weet je, ik zit ook wel eens in een samenkomst, dan denk ik van, ja, dat, wat jij net beschreef, van ik verlang me zo naar om iets van die rijkdom te horen, weet je wel. Iets van de rijkdom van Christus, van de heerlijk, maar dan gaat altijd weer, wordt weer bij ons iets neergelegd. En dan vind ik dat weer een vermenging van wet en genade. Enerzijds wordt er erkend dat Jezus ons zonde heeft gedragen, zoals die dwalenaars toen ook in die tijd van Paulus erkenden dat hij de Messias was. Maar er wordt vervolgens weer iets op je schouders gelegd wat je moet gaan doen. Nou, en dan denk ik van ja, dan ga ik toch weer niet opgebouwd naar huis. Vers 17. En dat is ook zo mooi, hè? Ik heb daarom de roem in Christus Jezus in de dingen die God betreffen. Kijk, wat zijn innerlijke vreugde was, de heerlijkheid die hij op weg naar Damascus zag, was in compleet volmaakt contrast met zijn uiterlijke bestaan. Ziekte, Galaten 4, door en voor het vlees, van het vlees, in het vlees, 2 Korinthe 12, moeite, benauwdheden, 2 Korinthe 4, slagen, gevangenissen, 2 Korinthe 11. En dat is het contrast. Dat is het evangelie van Paulus. De uiterlijke mens vervalt, mensen. Als er iemand komt die beweert dat God wil dat wij allemaal gezond blijven tot aan onze dood, dan is het een dwaalleer. Het is absoluut niet waar, het is onzin. Sterker nog, Paulus zelf zegt hier, ik heb de roem in Christus, want hij kreeg hiervoor geen staande ovatie van mensen. Hij kreeg geen podia in de Griekse grote theaters. Nee, hij werd veracht, hij werd bespot. Hij leed vreselijk vanwege zijn evangelie. Hij droeg de littekenen van Jezus in zijn lichaam. En ook jij, ook wij, zullen tegenstand gaan ondervinden als wij deze dingen gaan brengen aan gelovigen. Zeggen van, jongens, luister, waar zijn we nou aan bezig, met alle respect, maar gaan we nou een dienst houden om over de geboorte van de Heer Jezus te praten? Met kerst? Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 15? Wat is het evangelie? Heeft hij daarover zijn leven, zijn geboorte? Nee. Zijn dood, sterven, opstanding. Dat is het evangelie. Nou, wat gaat er dan gebeuren, denk je, als je dat zegt? Zeggen mensen dan allemaal, oh, wel fijn, dankjewel, het staat er inderdaad, gaan we mee stoppen. Nou, meestal zeggen ze, wat ben jij toch een zeurpot en een negatief, het is ook nooit goed.
Een heiligdommetje, hè, eigenlijk.
Zeg je?
Je komt eens aan het heiligs.
Maar ja, ik heb ooit eens de ervaring gehad dat iemand vroeg aan mij van, ga je naar opwekking? Dat is dan zo'n conferentie. Ik zeg, nee, dat is zeker ook weer niet goed, zei hij. En dat was in een omgeving waar men nogal de charismatische principes hoog hield. En ik heb daar heel vaak gezeten en wat van gezegd. Dat was gisteren een fijne avond. Wat dan? Ja, er was hier een profeet en die heeft over elke tiener wat gezegd. Ik zeg, wat heeft hij nou gezegd? Ja, nou, jij wordt dit. Dus ik zei dan van, ja, maar dat is toch geen profeet? Hoezo niet? Ik zeg, nou, de schrift zegt toch heel duidelijk dat zij elkaar versterkte door met het voornemen van het hart bij de Heer te blijven. Is er iets van de Heer Jezus gezegd? Nee, nee, maar hij wist wel veel. Ik zeg, ja, maar dat is dus een valse profeet, sorry. Ja. Dus ga je naar opwekking? Nee. Ik zeg, ik vind daar niet de gezonde leer. Vind ik daar niet. Nou, dat is dus. En dan krijg je zo'n stempel, hè? Helaas is dat zo.
Ben je niet mainstream genoeg?
Hè? Nee. En natuurlijk, ik bedoel, de Heer zal ongetwijfeld ook wel absoluut mensen zegenen. Daar gaat het niet om. Maar voor mij, ik heb geproefd wat het primaire vaste voedsel is. Hè? En ik wil eigenlijk niks anders meer dan dat. Dus Paulus zegt, ik heb de roem. Hij roemde in Christus. En hij zegt ook in Galaten, en dat vind ik ook zo prachtig, als je even met mij mee wil in 1 Thessalonicense 2. Het schiet mij zo te binnen. Als ik van de week te lezen, ik denk, dat is 1 Thessalonicense 2. Vanaf vers 4. Nee, laat ik vanaf vers 3 beginnen. Gaat ook weer over het evangelie van God, zie je dat? Onder veel strijd. Vers 3. Want, nou moet je wat ik nu ga voorlezen eens vergelijken met vele predikers vandaag. Ja? Want onze vermaning was niet uit bedrog. Ja, ik heb zeker 40 mensen uit de dood zien opstaan. Zeker. En ik zag laatst nog iemand blinde genezen. Oké, en waarom gebeurt het vanavond niet? Ja, nee, het is niet Gods timing. Goed, niet uit bedrog, nog uit onreinheid. Ja, een huwelijk tussen een man en een man, dat in principe, ja. Ik vind niet dat wij daar iets over mogen zeggen, want je mag niet oordelen. Nog met list. Ja, nou, laat ik daar maar geen voorbeeld van noemen. Maar zoals wij door God beproefd zijn bevonden en dat ons het evangelie zou worden toevertrouwd, zo spreken wij niet alsof wij mensen behagen. Niet alsof wij mensen behagen. Goedenavond allemaal, God is zo blij met jullie. God houdt zo van jullie. Hij heeft zulke grote plannen met jullie ook. Gaan we maar weer eens Jeremia 29 vers 11 voorlezen. Geen gedachte van onheil over jou, hè? Nee, gedachte van heil en van vrede, van zegen. Amen. Maar God die onze harten beproeft, want wij waren nooit met vleiende taal bij u. Zie je dat? Nooit. Zoals u weet, nog met een hebzuchtig voorwendsel. Ja, na de preek is ik daar in mijn boekenstand. Ik heb vandaag een aanbieding van 20 voor 15.
Dat is nog goedkoop.
Dat is ook een dunne boekje.
Je
deelt
ook, hè? Je zegt ook niet eens van, daar kan nu geld op neer, want ik heb een nieuw vliegtuig nodig.
Ja, dat zijn de ergste, ja.
Dat is allemaal eigenlijk,
God is getuige. Ook zochten wij geen heerlijkheid van mensen. Ik ben trouwens professor, dokter in de biologie en ook in de godsdienstwetenschappen. Nog van u, nog van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Dat betekent, zij waren apostelen. Dus als ze hadden gewild, hadden ze kunnen zeggen, we hebben niet zoveel geld, dus kom maar. Ik ben zelfs een apostel. Dus de titel gebruiken. Maar wij waren vriendelijk in uw midden, zoals een voelende moeder haar eigen kinderen koestert. Zo wilden wij in onze grote genegenheid voor u niet alleen graag het evangelie van God, maar ook onze eigen levens meedelen, omdat u ons lief geworden was. Nou, dat is niet, ik ga eventjes naar Afrika en ik had een stadion van 100.000 man. En toen ging ik weer naar huis. Nee, dat zegt hij niet hier. Hij nodigde de mensen niet uit om naar hem te komen. Hij ging naar die mensen toe. En hij deelde hen hun leven mee. Hij bleef daar soms. Wat heel veel zendelingen ook vandaag doen. Ze gaan naar die mensen toe. Ze gaan onder die mensen leven. Zonder hebzuchtig voorwensen. Geen roem van mensen. Geen vleiende taal. Niet de mensen naar de mond praten. Maar de waarheid vertellen. Met een zondaar. Dat deugt niets van Adam. En het deugt ook nog steeds niets van je oude natuur. Heb je daar geloof voor? Erken jij dat? Ja. Goed. Ik heb daar nog onder gezet, het evangelie is Joods, of Jezus was een Jood, hoor ik vandaag ook heel veel. Hè? Die trekken mensen weer terug in een aardse godsdienst. God heeft gezegd, er is geen onderscheid. Vandaag staat de hele mensheid schuldig voor God. Maar als de tijd rijp is, zal God de vervallen tent van David weer oprichten. En dat zien we in Handelingen. Na 15 vers 16, je kunt elke profeet het Oude Testament erbij halen. Maar tot die tijd, luister naar Paulus. Mooi, hè?
Een vervallen tent vandaag. Sorry hoor, dat klinkt bij mij heel erg Joods. Israël.
Ja, klopt.
Dat heeft ook niks met de gemeente te maken.
Nee, maar ik zeg ook in dat stukje, er is... God zal de vervallen tent weer oprichten, straks, als de gemeente weg is.
Ja, omdat je het verbindt aan, maar tot die tijd luistert naar Paulus.
Ja, tot het moment dat God dat gaat doen, moet je naar Paulus luisteren, want nu gaat hij dat niet doen. Dat bedoel ik. Okay. Snap je dat niet?
Nou ja, het lijkt wel dus op het moment dat de tijd van Paulus voorbij is, ja. Dat de gemeente opgenomen is, ja. Denk ik dan.
Ja.
Dan komt de vervallen tent vandaag. Maar dat gaat er niet over, die vervallen tent.
Nee, klopt. Maar daar zijn we toch ook niet bij?
Nee, klopt. Maar dan snap ik deze zin.
Nou, omdat ik daarboven had gezet. Ik heb daarboven gezet dat Paulus' evangelie was niet een Joods evangelie. Had niets met het Jodendom te maken.
Oh, okay.
En vandaag staat Israël op dezelfde voet als de wereld. Dus ga ook niet roepen van Israël is een heel bijzonder of... We moeten met z'n allen naar Israël een reis gaan maken, want daar moeten we dan een soort zegen vandaan halen. Is leuk om te zien hoor, ik ben er ook geweest, maar onze zegen ligt boven. Mm-hmm. Maar God gaat zijn belofte aan het volk vervullen, absoluut. Maar nu in deze tijd staan ze als zondaren, net als wij, onder Gods oordeel. En een Jood komt pas tot bekering als hij het evangelie hoort. En daar had ik het van de week nog over met, met Christiane, die dus Israël in de Bijbel...
De Bijbel weer terugbrengt in Israël.
Ja, ik zei tegen je kan het beter het Israël in de Bijbels noemen. Ze zijn heel druk met Bijbels. En een andere organisatie, die zal ik even niet noemen hier, maar die zeggen, je moet alle Joden in Israël brengen. Ja. Nou ja, dan komen ze rechtstreeks onder de macht van de Antichrist straks, dat is ook fijn. Ja. Maar zij zeggen, nee, we moeten ze, waar ze ook wonen, maakt niet uit, we moeten de Heer Jezus aannemen.
Ze krijgen wel bloembollen mee, hè?
Wie? Bloembollen mee?
Ja, ze controleren allemaal van mijn doos vol bloembollen daar naartoe.
Oh, want? Ik leer die nog eens.
In Israël? Weet je dat niet?
Nou, vertel. Wie krijgen bloembollen in Israël?
Ja, Van die organisatie die jij bedoelt.
Al die?
Ja.
Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, ik leer je nog.
Ik ben geen DVG, nu ben ik wel boemollen.
Oh ja. Ja, ja, droeg.
Ik streef naar waar het DVG in staat of zo.
Helemaal niks. Nee, helemaal nul. Maar je kunt dus ook... Ik zei het net in de pauze. Wil je even opletten, anders ga je op de gang. Ik zei het net in de pauze. Satan gebruikt alles om onze aandacht af te richten van Christus. En dat kan ook Israël zijn. Of vasten, of tongentaal, of bidden. Het maakt niet uit wat. Als de focus op iets gericht is... Ook al is het nog zo bijbels en ook nuttig. Maar als dat de focus wordt, is het altijd een list. Ja. En bij Paulus zie je volmaakt evenwicht. Namelijk in die heerlijkheid blijven. Vanuit daar verkondigen. Vanuit daar de dingen regelen. Vanuit daar de verbanden leggen. Nou, en dat is gezond. Ja. Vers 18. Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft. Ja. Het was niet Paulus die wij hier horen spreken. Het is Christus. Ja. En heel veel mensen zeggen, ja, maar Paulus dat, die was niet zo vrouwenvriendelijk. Nee, het is niet Paulus, het is Christus.
Nee.
En mensen zeggen ook wel eens, ja, Dirk Jan die heeft het altijd over Paulus en dit en Paulus dat. Nee, ik heb het over wat Christus ons leert. En dat is nou eenmaal in de meeste gevallen door middel van Paulus. Ja, sorry, het zijn de meeste brieven van hem. Ik hou net zoveel van Johannes... Evangelie of van de brieven van Johannes en van Petrus. Ik heb geen enkel onderscheid daarin. Alleen, ik weet wel dat de brieven van Paulus ons de hoogste dingen openbaren. Betreffend onze positie, betreffende Gods raadsbesluit. Mm-hmm. En ik weet ook dat Johannes eigenlijk de hoogste zegen beschrijft, namelijk het eeuwige leven. Hè? Mm-hmm. De kennis van de Vader en van de Zoon. Dat stijgt overal bovenuit. Maar deze zaken van het kruis en van de opgestane Heer, die zijn mij zeer dierbaar. En het vereist alleen wel een geestelijk onderscheidingsvermogen om deze plaats van Paulus en zijn bediening te verstaan. En ik zeg ook daaronder die vers 18, we leven in een tijd waarin dit helaas nauwelijks nog gebeurt. Getuigen de nadruk voortdurend op allerlei religieuze zaken. Maar Paulus' werk, bediening en strijd had tot doel onder de gelovigen uit te volgen en opvallend te bewerken door de Heilige Geest. Christus in hen. Colossense 1, vers 27. De verborgenheid. Groot is de verborgenheid. Christus in u. De hoop van de heerlijkheid. Hiertoe sprak hij wat Christus in hem werkte en niets anders. Nou ja. Alles wat hij onderwees, alles wat hij deed, kwam rechtstreeks van de verhoogde Heer. Het avondmaal, dit heb ik van de Heer ontvangen, weet je wel? De bevelen die wij door Jezus Christus geven, 1 Thessalonicenzen 4, vers 2. De inzettingen, de geboden die je van ons gehoord hebt, 2 Thessalonicenzen 2, vers 13, enzovoort. En welke gehoorzaamheid bedoelt hij nou hier? Van om de volgen tot gehoorzaamheid te brengen. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Hoofdstuk 1 vers 5, 6 vers 17 en hoofdstuk 16 van Romeinen vers 26. Alles is door het geloof. Wat een heerlijkheid. Het geloof betekent dat wij ontvangen. Zoals een plantje groeit in de zon en van het water hoeft alleen maar te staan. En zich open te stellen daarvoor. Zijn worteltjes in de grond, zijn blaadjes naar de zon. We zeggen niet, je hebt 7 stappen nodig om te groeien. Stap 1. Je moet alles wat onkruid is, nee. Het plantje staat daar gewoon. Dat is het leven. Alleen, zijn blaadjes, zijn worteltjes, en dat is met ons ook. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de gelozen. Hij is als een
boom.
Geplant aan
waterbeken.
Ja.
Geeft op zijn tijd.
Ja, wat zijn die waterbeken in het evangelie van Paulus? Ook de bron waar Jezus het over heeft in Johannes 4. Christus, de Jood die vroeger leefde, nee. De verheerlijkte mens, de Zoon van God. In hem is de volheid van God openbaar geworden. En in alles groeien wij op naar hem die het hoofd is. En alle mensen die dit ook luisteren later. Ik weet niet wat voor gemeente of wat voor kerk u bent. Misschien heeft u wel een strijd daarmee. Hè? Moet ik daar nou blijven of niet? En mensen zeggen dan tegen ons, het is nergens volmaakt. Dat weet ik ook wel. Maar de vraag is, worden deze dingen nog verkondigd? Ligt de nadruk nog op de Heer Jezus? Op de rijkdom in hem? Als dat niet zo is, dan is het misschien wel eens tijd om daarmee te breken. Want dan kom je echt niet verder mee. Niet persoonlijk opvatten, daarachterin. Ja, dan krijgen we lastige vers 19a. Voor mij niet lastig, maar voor heel veel mensen vandaag wel. En de kracht van tekenen en wonderen en de kracht van Gods geest. Ja. Er zijn een paar lastige teksten. Markus 16. Hè. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Op zieken zullen zij de handen leggen. Ze zullen genezen, demonen zullen ze uitdrijven. In nieuwe talen zullen zij spreken. En als zij iets giftigs eten, zullen zij niet sterven. En de slangen zullen ze opnemen. Dat zijn ze. 5 stuks. Nou, dan staat hen die geloven. En God bevestigde, verleden tijd, staat er dan in Markus 16, vers 20. Door de tekenen te doen. En in het meeste geval zijn het de apostelen die deze tekenen en wonderen verrichten. En Paulus is weer een uitzondering, want de Heer Jezus deed wonderen en tekenen omdat hij in zijn persoon het koninkrijk kwam brengen, waar geen ziekte is, enzovoort. De 12 deden tekenen en wonderen om aan te geven dat daar iets nieuws was gekomen, namelijk de Heilige Geest, wonend op aarde. En Paulus deed wonderen en tekenen om aan te geven dat God een hele bijzondere bediening aan hem had gegeven, namelijk wat ik de hele avond al loop te roepen. Er is in de hemel zegen en op aarde is alles onder het oordeel. En als je kijkt wat hij schrijft in 2 Korinthe 12, vers 12. De tekenen van een apostel of van de apostel zijn onder u met alle volharding verricht. Door tekenen, wonderen en kracht. En hij schrijft in 1 Korinthe 12. Hebben soms allen gaven van genezingen, doelend op vooral de apostelen. Want die Korintiërs dachten, ja, wij willen ook wel eens eventjes regeren hier. Wij willen ook wel eens even wat voorstellen. Nee. Zijn soms allen apostelen, zegt hij ook in datzelfde hoofdstuk. Natuurlijk niet. Die tekenen zijn maar versierende gaven, terwijl de werkelijk belangrijke gaven, zoals een woord van kennis en een woord van wijsheid, veel belangrijker zijn, want daar sticht je de gelovigen mee. En als je de Bijbel kent, dan weet je dat in 1 Korinthe 14 staat dat de tekenen voor de ongelovigen zijn, maar profetie is voor de gelovigen. Profetie betekent gewoon een gesproken woord vanuit Gods nabijheid tot opbouw van de zielen, de geest. Ja.
Kan je dat nog iets duidelijker doen? Tekenen waarvoor de ongelovigen zeggen, maar is het eigenlijk niet de tekenen waarvoor de ongelovigen doen?
Niet helemaal, want hier zie je juist, in dit stukje toevallig, om de volken tot gehoorzaamheid te brengen in de kracht van tekenen en wonderen. Mm-hmm. Zie je, vers 18. Ja. En er wordt wel eens gezegd, de Joden verlangen tekenen en dus waren de tekenen alleen voor de Joden. Nou, dat is dus niet helemaal zo. In principe, het is natuurlijk wel zo dat zij vooral gevoelig waren voor tekenen. Maar onder de volken bracht hij ook, Paulus dan, het evangelie, door de kracht van deze wonderen en tekenen. In de kracht van Gods geest. We lezen in Handelingen 19 dat God buitengewone krachten deed door de handen van Paulus. Zodat zelfs als zijn zweetdoek werd rondgetild, dat mensen genezen. En dan gaan mensen dat in Nederland nadoen, hè? Ik ben meegemaakt. Die gaan dan ook een zweetdoekje, moet ook rondgetild worden. Nou, dan ga ik mijn Bijbel pakken. En dan pak ik Handelingen 19 erbij. En wat lees ik daar dan? Ik zal het er even bij halen. Vers 9, hoofdstuk 19, vers, wat is het? 11. Er staat, zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken. En de boze geesten uitgingen. Dus hier staat dat op alle zieken waarop die doeken werden gelegd, genazen allemaal. Staat hier. Er staat niet, ja, maar dat een wel, de ander niet. Wat was nog niet Gods timing of je hebt nog niet genoeg geloof. Dat staat er allemaal niet. Dus die armzalige pogingen om dit te imiteren door mensen die geen apostel zijn, sterker nog, die niet eens in de buurt komen van een apostel, want die zijn er gewoon niet meer. die hebben ook armzalige gevolgen. Er zijn geen tekenen van een apostel vandaag de dag meer. Die zijn er niet meer. God doet nog wel wonderen. En zeker ook nog wel tekenen. Maar buitengewone, zoals hier bij Paulus, dat geloof ik niet.
Maar dat valt er eigenlijk eens op.
Ja, Marcus, zeker. Lees het maar voor.
Of zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dat staat er ook.
Ja, dus een 100% effect dus.
Ja.
Ja. En dat zijn dus de tekenen dat het God is die aan het werk is. Hè? Want als de mens aan het werk gaat, dan is het... Ja, nee, maar we hebben met 8%, 10%, als je geluk hebt, die genezen dan misschien. Maar bij God zegt nee, hier laat ik dus zien dat ik het ben. Ik genees alles. En de verlamde in Handelingen 3 was van zijn geboorte af verlamd. De Handeling 14 was van zijn geboorte af verlamd. De blind geboren, hetzelfde verhaal. Nou, waar zien we dat vandaag? Nergens. En we hebben vandaag het woord van God, mensen. Toen niet. God begon toen iets nieuws. We hebben nu 2000 jaar achter de rug. Ook een heel groot verschil. Het is nu een tijd van verval, van falen. Toen begon het net. Nou, al deze wonderen waren de kracht van Gods geest en een bewijs dat het daadwerkelijk van God was. Het waren ook tekenen, talen, tongen, zegt Marcus 16, zijn een teken. Dus ga nou niet in de gemeente in talen spreken, want er zijn als het goed is geen ongelovigen. En al helemaal geen ongelovige Joden. Waar het teken voor bedoeld was, notabene. Maar zo is er zoveel verwarring. En ook dit komt weer voort uit niet verstaan van het evangelie. Van de heerlijkheid van Christus. Vraag?
Nou, je spreekt maar even over die talen. Ik las laatst van een zendingsechtpaar. Die was in, die waren in Thailand.
Ja.
En toen kwam er een, ze waren daar net, toen kwam er een arm meisje bij hun aan huis. En er was iets vreselijks mee aan de hand. En ze namen haar in huis en ze begonnen te praten. En ze begrepen elkaar.
Ja.
Ze spraken niet de taal.
Terwijl ze niet de taal, dat hadden ze dus niet in de gaten. Dus dat meisje geeft zich over aan de Heer.
Mm-hmm.
Wordt verlost van de demon. Nou, wordt bevrijd.
Prima.
Gaat weg. En de vrouw, de schoonmaak, huishoudster in het huis, zegt tegen hem: maar ik wist helemaal niet dat jullie deze taal spraken. Maar jullie spraken vloeiend de taal van dit meisje.
Oh, ja.
De volgende dag kwam die vrouw weer en ze hadden een vertaler nodig.
Oh, ja.
Ja, toen ik dat las, toen moest ik hier aan denken.
Nou, dit is een teken.
Dit is een teken.
Ja, klopt.
Dan heb je... En het bleek dus dat ze het zelf niet eens in de gaten, dat ze de taal spraken.
Nee, maar dat was in Handelingen 2 ook niet waarschijnlijk.
Ja, want iedereen hoorde het in zijn eigen taal.
Ja.
Ik denk niet dat Paulus een taal heeft, of Petrus een taal heeft gesproken.
Ja.
Dat hij zegt van, nou, ik ga eerst alle Engelsen toespreken. Hij sprak iets wat misschien wel anders gehoord.
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is een mooi voorbeeld.
Ja.
In de gebieden waar het evangelie nog niet gebracht is... Mm-hmm. Laten we de Heere God zijn werk doen. Maar de buitengewone krachten, waar we over lezen in Handelingen 5 van Petrus, Handelingen 19, Paulus, het zijn toch wel uitzonderlijke dingen. Mm-hmm. Hè? En die horen ook echt bij apostelen. Mm-hmm. Dus Paulus zegt in Handelingen 20, vers 32, hè, van ik draag u op aan het woord van, sorry, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Want er komen na mijn vertrek vrede wolven, er komen mannen die gaan verdraaide dingen spreken. Na het vertrek van apostelen en al die wonderen tekenen en al die toestanden, is er nu het woord van God. It's sufficient. Het is dus voldoende. Het is afdoende. We hebben niks nodig buiten het woord van God. Uitgelegd door de Heilige Geest. Zo belangrijk. Het woord van God wordt vandaag zo aangevallen. Doordat mensen er weer ervaringen naast gaan zetten. Ja, maar dat is ook belangrijk. Dus genade wordt wet naast gezet, het woord wordt ervaringen naast gezet. Nee, dit is het. En als je toch een klein beetje ervaringen gaat prediken, heb je niet een 100% focus op het woord.
Ja.
Dat is mijn ervaring. Ja. Mijn ervaring, hé, dat is een rare, een rare woordspeling. Ja. Nou, vers 19b, zodat ik van Jeruzalem af rondom tot Illyrië toe. Daar heb ik dus even dat kaartje voor aan jullie gegeven. Want we kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar we gaan het proberen duidelijk te maken. Illyrië, dat staat niet op dit kaartje, helaas, maar het ligt dus helemaal linksboven Berea. Zie je Berea staan? Ja. Macedonië. Nou, daar ligt Illyrië. Dus Jeruzalem ligt helemaal rechts onderin. Dat staat bij nummertje 2. En dan Illyrië is helemaal linksboven Macedonië, wat een beetje ten oosten van Italië. Zie je dat? Dat is Illyrië. Nou, dan gaan we even beginnen in Jeruzalem. Dan gaan we naar Syrië. Dat ligt boven Jeruzalem ten noorden met de hoofdstad Damascus. En Antiochië als geestelijk centrum. Antiochië staat er ook bij. Zie je dat? Daarboven.
Is dat
ook
nog Syrië?
Ja. Syrië is de provincie. Ja? Dus ik ga provincies noemen met hoofdsteden. In Syrië is Paulus tot bekering gekomen. Syrië dat vandaag zo in de puinhopen ligt. Daar is wel het begin geweest van deze geweldige hemelse zegening. Die openbaar zijn geworden aan deze man. Daarnaast ligt dan, even kijken, moet ik even goed lezen wat er staat hoor. Provincie Cilicië. Ik weet niet of je die ook op dit kaartje kan vinden. Nee, Cilicië met Derbe en zo. Zie je dat? Boven Cyprus. En daar is Tarsus de hoofdstad. En Tarsus was de geboorteplaats, de woonplaats van Paulus. Maar hij werd er ook heen gestuurd door de broeders naar de vervolging in Jeruzalem. Kun je lezen in Handelingen 9 vers 30. Dan komen we naar linksaf Pamphylië, zie je dat? Steden Perge en Attalia. Daarboven ligt Pisidië. Met weer een andere Antiochië. Ik weet niet of dat ook... Ja, staat hier ook bij, ja. Dan Lysaonië. Staat die ook op dit kaartje? Lysaonië. Ik heb een ander kaartje gebruikt. Nou, Lys... Nee, kan ik niet vinden hier. Even kijken of ik het hier kan vinden. Ik heb ook mijn andere Bijbel meegenomen. Dat zijn de mooiste kaartjes, jongens. Waar staat dat nou? Oh ja, Lysaonië. Dat ligt daar, ja. Ja, boven Lystra. Staat niet op dit kaartje, die naam. Maar goed, dat is de provincie. En met weer daarboven het grote en moeilijke Galatië. Zie je dat? Een gigantisch gebied waar Paulus gemeenten had gesticht, waar juist zo weer de wet werd nagevolgd. Want moet je je voorstellen, uit Jeruzalem kwamen dus die dwaleraars helemaal naar Galatië op hun paardjes, om daar weer de broeders en zusters onder een juk te brengen. Zo is Satan bezig, hè? Dat is ongelooflijk. Ten westen ligt dan Azië met als hoofdstad Efeze, dat kennen we ook. En Azië had 7 gemeenten aan wie de Heer Jezus brieven laat schrijven. Daar heeft Paulus tegen wilde dieren gevochten, zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 32. Wat daarmee bedoeld wordt, is niet helemaal helder. Misschien wel letterlijk. In Troas kwam de roep uit Macedonië, dat is aan de kust. En toen stak die over met de steden Filippi, Thessalonica en Berea. Dat zie je daar bovenaan in de provincie Macedonië. Zie je hem?
Ja.
En de heiligen die hem zo aan het hart lagen. Dan de provincie Achaïe met Korinthe als hoofdstad in het zuiden. En daar schreef hij deze brief aan de Romeinen. En dan tenslotte Illyrië daar bovenin weer. En in al deze gebieden heeft deze ene man de verkondiging van het evangelie van Christus voleindigd. En hij ging... Het is ongelooflijk, hè?
Maar wel met een reisgenootschap natuurlijk.
Ja, hij ging niet in zijn eentje. Hij had Lucas bij zich, hij had allerlei soorten medewerkers. Dat leren we ook weer uit Romeinen 16 en een andere gedeelte uit de schrift. Dat hij nooit in zijn eentje op reis ging. Maar ik bedoel dat hij wel de enige was die deze boodschap bracht. Met ondersteuning van Barnabas en Timotheus en weet ik van allemaal. Dus wat een arbeid. Wat een energie. En wat een passie. En wat zeggen wij dan? Wij zeggen, ja, jammer dat die mensen niet in onze kerk komen. Bij wijze van spreken. Maar hij ging erop uit. En de evangelisten onder ons gaan erop uit. Je hoeft niet allemaal evangelist te zijn. Maar hij was een evangelist, hij was een herder, hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. Hij had alles in zichzelf in één persoon. Zo'n beetje. Vers 20, ik heb er een eer in gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was. Er waren ook plaatsen zoals Colosse, waar Epaphras de stichter was. Daar ging hij dan vervolgens niet heen. Om het evangelie te brengen, hadden ze al gehoord. Wat hij wel deed, was de gemeente versterken. Door ze het onderwijs te geven waar ik het vanavond over heb gehad. Maar het fundament leggen deed hij maar één keer. Als hij bijvoorbeeld in Athene komt, heeft hij een discussie. Dan zeggen die mensen, we willen je nog wel eens een keertje erover horen, maar hij gaat dan gewoon weg. Mm-hmm. Hij weet, oké, ze willen discussiëren en redeneren. Ik heb het verteld, ik ga verder. Volgende. Ja? Opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen. Vers 21 tenslotte, maar zoals geschreven staat, zij aan wie niet van hem verkondigd was, zullen zien. En zij die niet gehoord hebben, zullen verstaan. Dat gaat natuurlijk in het verband om Israël. 52 van Jesaja, vers 15. Maar het gaat hier om, Paulus past het hier een beetje toe op zijn eigen arbeidsterrein. En wij missen een beetje deze grote passie vandaag. En ik weet ook wel, wij leven nu in een situatie waarin ons land het christendom heeft verlaten. Dat moeten we niet vergeten. En wat je net in de pauze zei, het is jouw mening. Het is jouw mening. Lastig, hè? Om daar toch nog een beetje doorheen te komen. Maar het neemt niet weg dat de mensen die we tegenkomen mogen vertellen over de Heer Jezus. En hoe de wereld hem nodig heeft. En hoe de wereld toch zonder de Heer Jezus ploetert. In duisternis is. Ik las vandaag een reactie op nu.nl over die aanslag in Kabul, was het geloof ik. Dat er nog mensen die gaan dan echt serieus over, ja maar om een betere wereld te krijgen moeten we, dan denk ik van, heb je na zoveel duizenden jaren nog steeds niet in de gaten dat de mens het zelf niet kan? En mijn schoonvader die tegen mij zei, ik geloof nog steeds in het goede van de mens. De wereld heeft de Heer Jezus nodig, maar hun ogen moeten geopend worden, wat Handelingen 26 zegt. En we mogen daar soms een schakeltje in zijn. Ja. En totdat de Heer Jezus komt, hoop ik dat jullie, dat ik, tot het einde toe zullen blijven vasthouden aan dit bijzondere evangelie. Dat de Zoon in ons openbaar wil maken. En dat we daar niet van afwijken, dat we ook ons niet laten misleiden. Dat we elkaar blijven aanmoedigen en versterken. Om, zoals het hier zo vanavond zo mooi stond, niets anders te spreken dan dat Christus door ons heeft gewerkt. And that's it for tonight.
Amen.
Amen.